Als de leraar in de klas een vraag stelt, zoals er juist ook bij de scouts, dan zijn het vaak dezelfde die graag hun vinger omhoog steken. Wij noemen hen Haantje de Voorste, ook als ze van het vrouwelijk geslacht zijn. En ze laten graag zien, wij weten het. Wie ook zo reageert is Petrus. Hij, welbespraakt, wil zich profileren als de coach van de groep apostelen en is ook de eerste die vandaag weer antwoordt op de vraag van leermeester Jezus. En die vraag luidt, wat zeggen de mensen over mij? Ik neem aan dat die vraag ook wel de uwe is. Wat zeggen de mensen over mij? Wat denken ze hardop over mij achter mijn rug? Maar bij Jezus gaat het niet zozeer over roddeltjes en zo aanverwanten, maar wie zeggen ze dat ik ben? Wie ben ik in hun ogen? Wat beteken ik voor hen? En degene die zijn catechismus, zijn les godsdienst goed heeft geleerd, dat is Petrus, en die zegt, ah, u bent de redder van de wereld, de Messias heet dat. Ah, zei Jezus, 10 op 10. Maar dan moet je wel weten, de Messias, dat is niet zomaar van, ik kom de show stelen, Jesus Christ Superstar, zo van, hallo, 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 ja, kom allemaal maar eens juichen als ik voorbij kom en passeer, en zo'n beetje rockster achterna. Als ik u kom redden, dan is het door een voorbeeld te geven en dan is het door te laten zien dat liefde niet op de eerste plaats zichzelf zoekt en zijn eigen profijt, maar dat het er is om zichzelf te geven. Dat klinkt natuurlijk niet echt volgens de psychologie van onze tijd. Wij leren uzelf te ontwikkelen. De tijden van blinde gehoorzaamheid, zoals ook vroeger al te vaak en te karikaturaal in de kerk beleefd, en misschien in de hele maatschappij, toen we niet zo mondig mochten zijn, ja, die tijd is voorbij. We hebben allemaal ons gedacht, we leven met sociale media, in een gedemocratiseerde samenleving, we hebben het recht te denken. Natuurlijk moeten we ook niet rap denken dat we het weten, we moeten ons goed laten informeren. Te beginnen over winter- en zomeruur, om een onschuldig voorbeeld te geven. Maar als je dan theoretisch het goede antwoord geeft, ah, u bent de Messias, dan zegt Jezus, kijk, ja, oké, maar de Messias wil wel zeggen, door woord en daad het voorbeeld geven. Wat is liefde? Dat is zichzelf verliezen. Dat is u geven aan de ander. Dan zeg je, ja, jezelf verliezen, je opofferen, dat klinkt zo ouderwets. Maar diegenen die hier zijn onder ons, die hun kindje laten dopen vandaag, die zullen ook wel weten, of het nu het eerste of een volgend kindje is, ja, mama, papa zijn, iemand zijn voor een ander, dat betekent ook jezelf geven. Je hebt vele dingen die belangrijk zijn, de nachtrust inbegrepen, maar als er om een gegronde reden wordt gevraagd die nachtrust te doorbreken, want er is hoogdringend hulp nodig, al was het maar om njam-njam, eten, ja, kijk, dan staan we paraat. Dat is een stuk van uzelf geven, van uw nachtrust. Wat wel eens zou kunnen betekenen, dat je de beautycase weken nadien, jaren nadien, wat meer moet hanteren, dankzij de inzet voor uw dochter, zoon, lief. Uzelf geven is meer mens zijn. Is moeder, vader zijn, grootvader, grootmoeder voor anderen. Als de liefde ernstig is, dan ben je ook bereid uzelf tot iets te verplichten. Niet omdat het moet, maar omdat je het voelt van binnenuit. Dat is het geheim van het leven. Wie alleen maar zegt, jij bent een schat van een kind, een schat van een vrouw, een schat van een man. Dat klinkt allemaal schattig, maar als de daden de woorden niet volgen, dan is de schat goedkoop. en geen rijkdom in het leven. Daarom in de tweede lezing ook staat, kan uw geloof u redden? Meneer Luther, die we nochtans ook met breeddenkendheid vorig jaar hier gevierd hebben, die zei, als je gelooft, dan is het oké. Wij katholieken zeggen, ja, oké. Als je niet van iemand houdt, als je geen vertrouwen hebt in iemand, ja, dat is heel triestig. Maar het vertrouwen alleen is niet voldoende. Dat vertrouwen moet ook voelbaar worden. Dat moet concreet vorm krijgen. Anders zijn het loze beloften, goedkope woorden, parole, parole, doesn't mean anything, waardeloos. En daarom, als iemand in nood is, uw broeder, uw zuster, uw naaste, dan is het aan ons om te helpen, ja, waar we kunnen. Al is het de zesde keer dit jaar dat ze vragen, steun het goede doel, want er is weer een orkaan die onschuldige mensen treft, die dorpen wegveegt, of ze komen omwille van hongersnood, of omwille van vluchtelingenopvang. Wees blij dat we kunnen geven, want hulp vragen is veel erger. Al weten we, al dan niet dankzij een radioprogramma afgelopen week, dat er ook sommige bedelen met eigenlijk, ik zou zeggen, onterechte redenen in die komedie spelen. Zoals we er juist bij de scouts hebben laten uitbeelden, je kunt ook natuurlijk noodveinzen, en dat bestaat. Ik heb geleerd op deze jaren, ja, in het begin dacht ik, als er een bedelaar aan de deur staat, het is Jezus Christus die voor de deur staat, en die zegt, pastoor, uw portemonnee is dikker dan de mijne, hallo, hallo. Ondertussen weten we wel wat beter. Je moet filteren, je moet niet zomaar de emoties laten spreken. Je moet via een sociaal secretariaat mensen au sérieux nemen. Wat zijn uw problemen? Leg het eens uit. Dat het niet zomaar een gift is, hier sukkelaar. Maar laten we de hele situatie eens bekijken. Ja? Dan krijg je al minder misbruik, maar dan krijg je vooral ook meer gerichte aandacht. Zullen we de elektriciteitsrekening betalen? Of een bijdrage doen voor het schoolgeld? Ja? Dat is anders dan hier zo effie. En we moeten zeggen wat het is. Degenen die komen bedelen zijn vaak niet degenen die het meest het nodig hebben. De echte armen tonen zich meestal niet. En we hebben dat er juist uitgebeeld door iemand die deed alsof hij blind was, die van mij 20 euro kreeg. En iemand die echt blind was, ja, daartegen heb ik gezegd, zeg, ik heb juist al aan een blinde gegeven. Ik moet nu inkt gaan kopen voor mijn printer, volgende keer. Dus niet alleen degene die geeft is bestolen, maar ook degene die het echt nodig heeft is bestolen. Laat het een lesje zijn voor de valse bedelaars. Dat is geen alibi voor ons. Beter één keer gefopt te worden, zelfs twee keer, dan 8 keer echt hulp te weigeren. Nu, beste mensen, het geloof, ja, tot u laten komen en ook, ja, actie, of het nu opvoedkundig is thuis, hè, voor de ouders, wij onder elkaar, of ook sociaal, maar goed tot geloof komen. Het toeval wil, en ik vraag me af, is het een toeval, dat ik afgelopen week 3 keer van afzonderlijke mensen een soort uitnodiging heb gekregen om na te denken over hoe mensen in deze tijd, ja, anders moeten we de zaal openen voor hiernaast, hè. Voor de kleine, de zaal openen hiernaast om daar even apart te zitten, is misschien gunstiger. Dat is dat, ja, kijk, u weet, we gaan er geen doekjes rond wikkelen. Sommigen zijn hier vandaag voor het doopsel, maar u weet ook dat doorgaans de jongere generatie afwezig is in onze kerk. Je kunt u de vraag stellen, hoe komt dat? Is dat alleen door de les godsdienst, die vaak verwaterd is? Waar missen we de link? Waar missen we de verbinding? En ik denk, als we nu eerlijk zijn, en u kijkt in de ogen van een jonge mens, je komt in een kerkdienst terecht, met teksten die weliswaar bij ons nog fatsoenlijk worden meegezegd, waarvan je afvraagt, wat betekent het eigenlijk? En je hebt kerkliederen, ja, die toch wel van een heel ander ritme of dynamiek zijn dan zo de volle schwungliederen die we doorgaans kennen via het huidige muzikale milieu. Of het nu de grote concerten zijn en festivals in de zomer of de vrije radio's. Ja, het is een totaal andere wereld. En de vraag is, ja, hoe kan je nu mensen van vlees en bloed die in deze tijd opgroeien, hoe kan je die nu ergens bereiken? Ik ga 3 voorbeelden geven. De ene, die me heel dierbaar is, die ik heb leren kennen als een DJ in een discotheek, die professor is in de journalistiek ondertussen en die ook televisieprogramma's maakt over geluksdokters, zoals u die binnenkort gaat kunnen zien, die zegt, kijk, iemand die een bestseller heeft geschreven op wereldniveau, die een geluksschool uitbouwt in Leopoldsburg, in het oude klooster van de Clarisse, die door mensen van hoge kaders wordt gevraagd om eigenlijk heel, heel eenvoudige dingen aan te leren die je rechtstreeks uit het evangelie zou kunnen halen. Hoe verklaar je dat? Terwijl in de kerk dezelfde boodschap wordt verteld, soms wat saaier, maar wel gratis. Waar zit het verschil? En iemand anders, die nogthans zeer christelijk is, maar ja, ook niet altijd zich thuis voelt, die zegt, kijk, zenmeditatie. Dat is de echte religie. U leegmaken aan alle impulsen, de stilte aankunnen, het mysterie op u laten doordringen, er geen naam aan geven aan dat mysterie, maar het mysterie laten zijn wat het is. Dat is volgens mij de hoogste religieuze vorm van beleving. En die vraagt om hier, al dan niet in de zaal, regelmatig een sessie te kunnen doen. Eigenlijk zou je moeten zeggen, waarom niet in de kerk, als het klimaat het toelaat in de winter. En nog een derde, die is zo aan het zoeken in zijn beroepsleven, vindt het niet in het gewone kantoorwerk en zegt, ja, kijk, ik wil coach zijn, meer fysiek. Mensen, oud of jong, niet alleen voor de esthetiek, maar voor hun eigen persoonsbeleving, hen ja, met hun lichaam in beweging brengen en eigenlijk via de lichamelijkheid zich dichter bij zichzelf brengen. 3 manieren die alle 3 te maken hebben met een meer lichamelijke beleving, waar de jongere generatie meer voeling mee heeft dan de oudere. Maar wij hebben alleen de gewone gebruikelijke misviering. Rechtstaan, zitten, ja, oké. En ik ben voor rechtstaan en zitten, voor alle duidelijkheid. Want heel de tijd rechtstaan, daar worden moe van. Heel de tijd zitten, daar worden lui van. Ja. Dus we zijn voor lichaamstaal. En als u wil, mag u na de mis nog eens de step gebruiken. Maar, tja, het is een te eenvormige manier van doen. En als ik dan ook in officiële liturgische vieringen, zoals ik ook onlangs heb beleefd, allemaal heel officieel en correct, dan vraag je je af, wat dringt daar vandoor bij de mensen? Dat gaat zo over de hoofden heen. Dat zal allemaal wel correct zijn volgens Romeinse artikelen, maar wat komt daarvan aan in het hart en in de geest? En dan denk ik, als de kerk niet creatief ver gaat zijn, dan gaan we de boot volledig missen. En dan gaan we ook de mist in. Daarmee weet ik ook nog niet hoe dat moet, maar we moeten alleszins denken en ook initiatief durven nemen. Het geloof laat zich niet op één manier kennen. De mens is creatief. Er zijn er ook hier in de kerk. Je hebt gotiek, je hebt barok, je hebt allerlei stijlen. Ja. De mens heeft het recht om op verschillende manieren iets te beleven. Je hebt verschillende restaurants, verschillende keukens, verschillende modestijlen, verschillende muziekgenres. Ja. De kerk mag zich niet laten inperken tot één bepaalde vorm of stijl. Laten we hopen dat hoe dan ook wij de vormgeving, de inkleding, niet gebruiken als een alibi om weg te blijven van de kern. En dat diegenen die kern zoeken, ook met worstelen in de kerk, hopelijk een pleidooi kunnen houden en tot vormgeving kunnen komen, opdat anderen de weg mogen vinden van het ware woord. Het ware woord dat bevrijdt als het zich in daden laat bewijzen.